Welkom bij de podcast van City Life Church Breda. Dit is de opname van zondag 3 maart 2019. Pastor Robert van den Berg spreekt in de prekenserie Divergent over het zijn van relationeel en persoonlijk en gastvrij. Voor meer informatie kijk je op clcbreda.nl.
Nou, Divergent, het eerste deel had ik het over Jezus centraal. En in het tweede gedeelte vorige week heeft Pastor Menno ook gesproken over wij waarderen mensen en eren. Het is over waarde en eren. Misschien kun je er nog herinneren. We waarderen dienend leiderschap versus onafhankelijkheid. Heeft hij ook nog benoemd. En vandaag willen we met name, we zijn relationeel en persoonlijk en we zijn gastvrij. Deze twee waarden, die willen we met name eruit halen. Dus de titel van deze preek is ook It's All About People. Het gaat om mensen, het gaat God om mensen. En soms dan hoor je elkaar wel eens zeggen van, maar bedoelt hij dan echt alle mensen? Want hoe ga je dat dan doen? Die kennen allemaal niet in deze kerk. Nee, dat weet ik ook wel. Maar God voorziet, God geeft ons visie. En dat we gewoon elke keer stappen zetten. En ik heb al gezegd, we hebben geloof voor diverse kerken, ook in Breda en omstreken. Maar dat is mooi, God bouwt zijn kerk. De uitgangstekst die ik had 2 weken geleden, die kwam uit Efeze 4 vers 20. Jij geheel anders, hè? Jij hebt Christus leren kennen, jij geheel anders. Nou, je ziet die achter mij, ja, daar zie je zebra staan. En dan zie je, ja, dat is een zebra. En die zijn dan zwart-wit gestreept. Zwart-wit. Vroeger had ik ook alleen maar, zo oud ben ik al, zwart-wit tv. Want Nederland 1 en Nederland 2, dat was het. Dan heb je 800 kanalen en de kleuren vliegen je om je oren. Maar jij geheel anders. Dan staat die veelkleurige zebra. Wij, anders dan de rest, om je daar niet voor te schamen, maar om in vrijmoedigheid uit te stappen. Om hem steeds meer ruimte te geven in jouw leven. Dat staat namelijk in vers 23, verderop staat er, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. En in vers 24, en dat u de nieuwe mens moet aantrekken die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Dat is zo gaaf. De nieuwe mens aantrekken. Ik zeg altijd, hè, die vernieuwing van denken, dat is een proces. En dat gebeurt met vallen en opstaan. En we leven in een genadetijd. We kunnen vallen. Soms willen we niet vallen. Maar dat hoort er soms ook bij, om te leren. Kijk naar alle godsmannen, godsvrouwen in de Bijbel. Die vielen ook. Maar in dat vallen, daar ontwikkelden ze een kracht en een afhankelijkheid van God. En dat is zo mooi, als we dat tot ons door laten dringen. Dat een proces is. Een proces is van die vernieuwing van denken. En dan staat er, en de nieuwe mens aantrekken. En de nieuwe mens aantrekken, dat heb ik de vorige keer ook uitgelegd. Hè. Als ik 's ochtends uit mijn bed kom en ik moet mijn kleren aandoen, ik moet me omkleden, dan duurt dat geen 40 jaar. Dan duurt dat meestal 1,5 tot 2 minuten, afhankelijk van wat ik 's nachts aan had. Dat is duidelijk. Dan maak ik nog het flauwe grapje over de vrouwen, dat dat wat langer duurt, want dat heeft met voorbereidingstijd te maken en die wil dat. Maar dat hoeft kort te duren, want dat heeft te maken met acceptatie. Dat heeft te maken met in hoeverre maak ik een keuze, een onverdeelde keuze voor hem. En dat is zo belangrijk om je dat ook af te vragen. Tja, vanmorgen tijdens de pre-service, toen maakte ik nog het grapje in Jesaja 61 vers 10. Hè, daar staat, ik verblijd mij zeer in de Heer, mijn ziel juicht in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omhuld. En dat is zo gaaf, op het moment dat we die keuze maken, dan zegt hij van, en ik geef jou de autoriteit om op slangen en schorpioenen te treden. Ik geef jou mijn genezingskracht. Ik geef je alles wat nodig is. Mijn Heilige Geest stort ik in jouw hart uit, zodat het naar elk onderdeel van je lichaam toe zal stromen. Ik geef je mijn geest als mijn onderpand, als mijn trooster, maar ook als leider, om je te leiden door allerlei fases van je leven heen. Hij heeft ons bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid. En dat is wat anders dan met carnaval. Dan kun je ook bekleden met andere kleding. He? Wij willen een jaar ingaan van maskers af. God toelaten in steeds meer etages van ons hart. Ook in misschien die rommelige zolderkamer. He, waar je ooit die doos, mensen die misschien onlangs verhuisd zijn. Misschien herken je het. Je hebt een doos. En je zegt van, daar zitten spullen in, die zijn oud, maar je weet maar nooit. Misschien dat je ze nog kunt gebruiken. En dan gaat die doos, ja, waar moet je hem laten? Op zolder. Dus dan zet je hem op zolder. En die blijft vaak net zo lang staan, totdat je weer gaat verhuizen. En dan neem je die doos weer mee naar een volgend adres. En dan zet je hem, deze keer misschien, in de kelder. Want dat is wat dichterbij als je hem toch weg wil gooien. Als je toch een besluit gaat nemen. Maar God zegt, ik wil een onverdeeld hart. Die rommelige zolder, misschien dat stinkende keldertje, whatever. Maar ik wil gewoon al die etages. En daar hebben we een proces van vernieuwing van denken voor. Maar wat geen proces hoeft te duren, is een keuze voor hem maken. Hem centraal te stellen. Uitgangstekst voor deze ochtend komt uit Filippenzen 2, vers 1 tot met 5. En ik lees dat voor uit NBG-vertalen. En deze preek is een preek, duurt ongeveer 20 minuten. En ik kom daarbij bij die twee waarden. En dat zijn twee waarden als gastvrij en we zijn persoonlijk relationeel. En dat is wat ook deze kerk ook bouwt. Dat is belangrijk en ik hoop en ik bid ook gewoon dat er echt wat tussen zit voor je. Dat je ogen open zal zijn. Dat je je hart openstelt de komende 20 minuten. Dat je aantekeningen maakt, dat je zegt van, hey, dit woord, dat ga ik meenemen. Dat ga ik uitwerken in mijn leven. Ik ga dat praktiseren in de teams. En naar elkaar toe, et cetera, et cetera. Op mijn werk, de relaties die ik heb, ga ik het uitbouwen. Daar staat, indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Eén in liefde betoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbiacht. Doch in ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder let ook op dat van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. In de NBV-vertaling staat dan in vers 3, handel niet uit geldingsdrang of eigen waan. Je kunt soms misschien een waan hebben, hoe je over jezelf denkt. Maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan jezelf. Naar jezelf. Nou, dat is een thema wat ik mee wil nemen in het woord van vanmorgen. De ander belangrijker achter dan jezelf. En dat betekent dus niet dat je jezelf helemaal moet wegcijferen. Dat die ander constant belangrijker is. Maar dat je hem of haar wel gaat zien als zoon of dochter van de Allerhoogste. En daar kunnen we allemaal, kunnen we daar stappen in zetten. Divergent, ik weet niet of ik mensen nog aangemoedigd heb om de film Divergent nog eens te gaan te bekijken. Een film die zo'n jaar of 5 geleden is uitgekomen. En dat ging over die 5 groepen. Moesten ze een keuze maken om tot een bepaalde groep te horen. En een zin in die film is, we do not fit the mold. We do not fit the mold. En dat betekent, je past niet helemaal in het plaatje. Je past misschien niet helemaal in het plaatje als het gaat om je werk, als het gaat om wat bepaalde groepen mensen van je verwachten, verlangen, et cetera, et cetera. En misschien ken je dat nog wel. Ik moet er altijd aan denken. En een paar keer gebruik ik het ook wel eens in trainingen. Dan ken je misschien wel, dan heb je zo'n blokkendoos. En aan de bovenkant, het deksel, daar zitten allemaal figuren in. Een driehoek, een rondje, een vierkant en dergelijke. En dan pak ik wel zo'n vierkantje. En dan leg ik dat op de opening waar een rondje. En dan zeggen de mensen, ja, maar dat past niet. Dan zeg ik van, zullen we eens kijken of dat past. Natuurlijk past dat. En dan pak ik een grote hamer. En dan sla ik op dat vierkante blokje. Dan moet jij eens kijken of ik er dat niet in krijg. Ik jas daar een paar keer flink op. En dat blokje gaat mooi door dat rondje. Maar het blokje is beschadigd. En het rondje is gescheurd. Maar het zit er wel in. En soms gebeurt dat met jou misschien ook. Iets waar je eigenlijk niet wil, maar je omgeving zegt van, daar moet jij in. En dan zegt God tegen jou, ja, maar jij geheel anders. Ga jezelf nou niet passend maken voor iets wat niet bij jou past. Jij bent uniek zoals je hier zit. Je bent geschapen naar mijn beeld. Jij veelkleurig. Hij maakt je klaar voor gezondheid. Een volgende baan. Hij maakt je klaar voor een volgende of een nieuwe relatie. Vernieuwde familierelaties. Zonder dat je past in een bepaald patroon of in een bepaald systeem. Heel veel mensen worden er gewoon ingejast. We don't fit in the mold. Het waren die hoofdrolspelers in die film Divergent die niet pasten bij een van die 5 bevolkingsgroepen. Die konden in meerdere. En daarom waren ze divergent, daarom waren ze dus afwijkend, wat het woord ook betekent. Ze waren afwijkend. Nou, wij willen afwijkend zijn dan hetgene wat we om ons heen zien. Wij willen afwijkend zijn. Wij willen niet zelfgericht en egocentrisch. Wij willen Godgericht zijn. We willen uitreiken naar deze stad. Hoe kunnen we uitreiken naar deze stad als we constant met onszelf bezig zijn? En het is goed als je met jezelf aan de slag gaat om de zaak op de rit te krijgen en die vrucht van de geest steeds meer ruimte te geven om van daaruit en voor een ander te zijn. Eerst je kap volledig kunnen vullen, de gaten dichten. Anders leef je van zondagdienst naar zondagdienst. En dan loop je 20 jaar misschien al mee. En elke keer heb je wat op te merken, dan was dit misschien niet goed, dan duurde het te lang, dan waren er te veel bijbelteksten, dan was het weer zus, dan was het weer zo, dan was het geluid te hard, dan was het weer whatever. Maar wat heeft het woord nou gedaan met je? Wat heeft dat uitgewerkt? In hoeverre is die vrucht van de geest daadwerkelijk tot stand gekomen? In hoeverre kun je zeggen, elke zondag, nog meer percentage ruimte gecreëerd voor de Heilige Geest? Nog meer. Ik heb nog meer opengesteld. En dat zal zichtbaar worden. Ons de performance met allemaal hele mooie lichten. Bedoel, dat is niet datgene wat zichtbaar dient te worden. Gods koninkrijk, wat bestaat uit vrede, blijdschap, liefde en kracht. Waar al die dingen in zitten, dat gaat steeds meer zichtbaar worden. Maar dat is eerst oefenen met elkaar. En daarom ben ik zo blij ook dat 2 jaar geleden dat een aftrap gedaan werd binnen CLC Nederland van die 12 waarden. Nou, wat ik al zei, hè, we willen, want we hebben een missie, we willen mensen, willen we meenemen, willen we begeleiden om Jezus ook te leren kennen, om hen ook te discipelen. Maar dat kan pas natuurlijk als we ons zelf ook eerst discipelen. Nou, we zijn relationeel en persoonlijk en we zijn gastvrij. Dat zijn de 2 waar ik over wil spreken. In het Engels staat in Filippenzen 2 vers 3, hè, value one another. Dus als we het hebben over de ander uitnemender achter, is dat value one another. Ik heb een vijftal stappen waarin duidelijk wordt hoe we dat nou concreet vorm kunnen geven. In de Bijbel, in het Nieuwe Testament, wordt 59 keer gesproken over one another. Dus wordt elke keer de link gelegd met een ander mens. Ons leven is niet bedoeld als zijnde van we gaan op die zolderkamer en we houden daar 24 uur per dag stille tijd. Ik heb het heel fijn met God. Nee, God heeft ons geschapen om met elkaar ook te leven. Mekaar ook te verrijken. Mekaar ook, ja, datgene wellicht ook te geven waarin je tekort komt, maar vooral en bovenal mekaar aan te moedigen en te bemoedigen in meer van zijn geest in jou. De eerste is greet one another. Romeinen 16 vers 6. En mij valt op dat we dat nog niet allemaal doen, zoals het daar staat. Want daar staat, groet elkaar met de heilige kus. Doen we nog niet allemaal. Als ik in Italië kom, dan kussen de mannen elkaar, wat je elkaar een beetje kent, op de wang. Dat is een cultuuraspect. Wat hier bedoeld is, is gewoon dat warme ontvangst. Dat welkom elkaar heten. En sommige mensen die zeggen wel eens tegen mij van, dat is ook zo'n dingetje van CLC, dat huggen. Komt zeker uit Australië of Amerika. Want wij huggen niet zo. Ja, wij huggen een beetje hè, met carnaval of iets dergelijks. Als ze me niet zien, niet kennen, herkennen. Nee, maar huggen, dat is van, ik heet je welkom. Ik ontsluit je in mijn armen. Jij dicht bij mij. En ik hoop dat jij door mijn leven zijn vaderhart mag gaan proeven. Dat is wat je daarmee uitbeeldt. Met je armen wagenwijd open. Welkom. Welkom heten. Ja? Dus dat is in feite zo'n eerste stap. Gewoon groet. Groet elkaar. Dus als er nieuwe mensen komen en je ziet hen staan. Hey, dan stap ik daar naartoe. Ik begroet ze. In de naam van Jezus. Ik begroet ze. He? Dat je dat doet. Tweede. Practice hospitality to one another. In 1 Petrus 4 vers 9. Daar staat. Wees gastvrij voor elkaar. Met een komma. Wat staat erachter? Zonder mopperen. Zonder morren. Andere vertaling. Dus wees gastvrij voor elkaar. Dat is een tweede aspect. He, dus iedereen ook welkom heten. Dat is ook zo leuk. He, je heet soms mensen welkom waarvan je denkt van... Ja, het is niet de eerste keuze waar ik op af zou stappen. Nee, maar God zegt van nee, maar het is wel mijn keuze. En ik wil graag dat je erop afstapt. En dat je welkom heet, want dit is mijn familie. Dit is niet jouw familie, dit is mijn familie. En dat jij je daarin thuis voelt, is hartstikke mooi meegenomen. Maar het is mijn familie, ik ben het hoofd en ik heet iedereen welkom. Een belangrijke, dat heeft echt te maken met gastvrijheid. En mensen thuis laten voelen. Een derde punt, accept one another. Romeinen 15 vers 7 heb ik daarbij. Romeinen 15 vers 7 zegt, aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus jou heeft aanvaard. Dat betekent dus elkaar accepteren in de familie. Niemand is perfect. Jij niet, ik niet. Maar we zijn wel eensgezind in het willen groeien. Dat zijn beeld. Jezus beeld steeds zichtbaarder wordt in ons. Ik heb het vaker over zoonschap, dochterschap. Maar dat het steeds meer zichtbaarder wordt. En dat geef je al concreet vorm door accepteer elkaar. Zoals mensen ook zijn. En een tweede stap is dat je hun leven mag gaan verrijken. Met datgene wat God jou gegeven heeft. Dus kom niet alleen voor jezelf op zondag. Maar kom ook voor die ander. Kijk daarnaar uit. Bid al voor die ander. Ook al ken je hem nog niet. Maar bid van tevoren. Voordat je zondag binnenstapt. Ik heb voor die andere gebeden. God gaat mij mensen zenden. En we hebben het al verschillende keer heel concreet meegemaakt. Dat iemand een getuigenis had. Over zijn of haar leven. Wat best heavy was, kan ik je vertellen. En dan zei ik van. Maar er komt een moment. En dan stapt iemand die het zelf heeft beleefd. Deze kerk binnen. En jij bent de geroepene. De gezondende voor die persoon. Om hem te ontvangen, helemaal te accepteren. Waarom? Jij herkent zijn leven. Jij herkent haar leven, haar noden, haar tranen. Je herkent dat zo ontzettend. En je hebt niet alleen iemand nodig die meeleeft, maar iemand die het herkent en vanuit die herkenning jou mee kan trekken. Om verder te groeien. Dus accept one another. En dat is oefenen, wat ik vaker zeg. Rijk gaan worden in vergeving. Rijk gaan worden in vergeving. Rijk gaan worden in die gastvrijheid. Dat je iedereen erbij betrekt. Ongeacht achtergrond, kleur, ras. Gescheiden. Wat voor relatie met hun ouders dan ook. Wat dan ook geflekt. Whatever. Als het bloed erover is. Dan is het vergeven. Dat geldt niet alleen voor jou, maar dat geldt ook voor die ander. Waarvan jij misschien wel eens gedacht hebt van, nou, dat weet ik zo nog maar net niet. Nou, ik kan je vertellen, God weet dat wel. En ik wil hier een karakter bouwen met elkaar, dat wij dat weten, dat wij dat beseffen. Zo met elkaar omgaan, als familie. Vierde. Honor one another. Romeinen 12 vers 10. Daar staat, heb elkaar lief. Met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Dat is zo leuk, hè? Toen ik als 15, 16-jarige die volle evangeliegemeente binnengelopen kwam, hier in Breda. Toen hoorde ik ze allemaal praten tegen elkaar, broeder en zuster. Dacht ik van, dat is een beetje een soort inteeltfamilie, hè, broeders en zusters. Maar toen kwam ik erachter wat dat betekende. Een broeder zijn voor elkaar, een zuster zijn voor elkaar. Je bent familie van elkaar. Nou weet ik dat binnen CLC wordt dat nooit zo gezegd. Tante, hè, tante Inge, zeiden we dan, zo'n zuster bedoelde. Dat herkennen we misschien verschillende mensen hier. Maar het is mooi, het is goed als je beseft wat erachter zit. Het is een familie met elkaar. En dat geef je ook vorm door taal. Door taalgebruik. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters. En achter ander hoger dan jezelf. En dat is in feite dus een volgende stap. Dat je elkaar gaat eren. Dat vond ik zo mooi. Wat Menno ook vorige week heeft gezegd. Hè? Gewoon het waarderen van elkaar. Op waarde inschatten. Jij bent gewaardeerd en hoog geschat zoals in het woord staat. Maar ook gewoon eren. Elkaar. De ander een nemende achter dan jezelf. En als je daarin wilt oefenen, dan begint dat bij het eren van God. Dan begint dat als de worship hier al staat, dat jij gaat staan. En niet omdat je toevallig in de kerk zit, waar iedereen gaat staan. Nee, maar omdat je God eert. Met je stem, met je lichaam, met je gedachten, met alles. Je eert hem. Soms ben ik achtergekomen dat mensen wel eens denken van dat zijn wat tradities of zo die ze hier doen. Nee, we doen dat om, op basis ook van wat het woord zegt, waar God ons toe uitnodigt om te doen. Als het tegen zit in je leven, dan blijven we God eren voor wat Hij gedaan heeft. Hij heeft zijn enige geboren zoon aan deze aarde gezonden. En Jezus is voor ons aan het kruis gegaan en opgestaan. En door zijn opstanding kunnen wij leven, hebben we eeuwig leven. Daarom blijven we hem eren, dwars door alles heen. Ja, ik vond toch, worship was niet zo, ja, ik vond het een beetje mat. We blijven hem eren. Wat we ook voelen aan emotie, of wat we ook vinden, denken, wat we meenemen hier naartoe. Het is jouw verantwoordelijkheid, dat je die zak als het ware, of laat staan bij de deur, of meeneemt, en dan patsie eronder. Hij vergeeft, hij wil jou vernieuwen, dag en dag. En dat je dingen van de preek meeneemt, als ingrediënten, als basis voor vernieuwing van denken. Ja, dat. Een ander is, wash one another's feet. Johannes 13, vers 14. Mekaars voeten wassen. Ik heb het ooit in de vorige kerk wel eens gedaan. Ik dacht, laten we het gelijk praktiseren. Zijn mekaars voeten dan maar gaan wassen. Dat stonk. Nee, dat was, ik vond het wel heel mooi. Het is heel mooi. Want het geeft aan dienen. Een dienende houding. De voeten, hè, van bereidheid ook wassen. Daar staat in Johannes 13, vers 14 het volgende. Als ik, jullie Heer en jullie Meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. En dan staat er verderop in 17, ik dacht, die moet ik noteren. Dan staat, je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar ook
doet.
Dat je het ook gaat doen. Want zo kunnen we daadwerkelijk jaren meegaan. We begrijpen het allemaal. Ik heb wel eens gehoord, hè, de langste afstand hier op deze aardbol is niet zozeer bijvoorbeeld van Amsterdam naar Tokio. Maar dat is van hier naar hier. 30 centimeter. Het is zo zaak dat dingen zakken in ons hart. Niet van, ja, maar ik begrijp het dan wel. Dat heb ik al 20 keer gehoord. Wat doe je ermee? En dit is geen vingerwijziging. We werken niet met schuld, maar met een uitnodiging. Ga gewoon eens eerste stapjes zetten daarin. Dus elkaars voeten wassen betekent dus in feite elkaar dienen. Jezus gaf zijn leven om te dienen. En dat is zo mooi, ja, die bereidheid. God vindt het zo gaaf als hij ziet dat we elkaar dienen in zijn koninkrijk. Elkaar verder helpen. Niet elkaar sloofje zijn, elkaar dienen. Vanuit respect, vanuit eer. Zo krijg je ook hele gezonde relaties. Ook hele gezonde man-vrouw relaties. Huwelijken. Een heel klein uitstapje. Dat is een van mijn lievelingsteksten. Lievelingsperikopen. Staat in Lucas 10, vers 25 tot met 37. Dan ken je misschien wel de barmhartige Samaritaan. Maar er staat in verschillende vertalingen staat ook het enige noodzakelijke. En toen dacht ik van, benieuwd waarom dat erboven staat. Het enige noodzakelijke. Maar als je het leest en je gaat daarna handelen, dan geven we het Koninkrijk van God echt concreet vorm. Ook in deze kerk en door middel van deze kerk. Daar staat het volgende. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Ja, zo'n wetgeleerde, zo'n fariseer, zo iemand die had de wet goed bestudeerd. Hè, en bedoelde ook het goed, had de goede intentie. Maar die dacht van, ik wil hem toch even op de proef stellen, Jezus. En hij vroeg, meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? En Jezus antwoordde, wat staat er in de wet geschreven? Maar die ken jij. Wat leest u daar? En de wetgeleerde antwoordde, heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. En dan zegt Jezus, u hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde die wilde zich rechtvaardigen. En hij vroeg aan Jezus, maar wie is mijn naaste? En toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers die hem uit zijn kleren uittrokken. Hem mishandelden en hem daarna half dood achterlieten. En toevallig kwam er een priester langs. Maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij werd dus met ontferming bewogen. En hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. En hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een herberg waar hij voor hem zorgde. En de volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei, zorg voor hem en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? En dan zegt de wetgeleerde, de man die medelijden, dus barmhartigheid naast de liefde toonde, de man die medelijden met hem heeft getoond. En toen zei Jezus tegen hem, doe u dan voortaan net zo. Dus Jezus toont hier een soort verfrissende kijk, een vernieuwde manier van denken. Hij zou een heel dispuut kunnen beginnen. In die tijd waren ze wel gewend om over de wet te discussiëren met elkaar. He? Wie is mijn naaste? Dat Jezus zegt, nou ga zitten, gaan we eens even een bijbelstudie houden over wie is nou je naaste? Maar dat doet Jezus niet. Hij stelt een vraag. Eigenlijk zegt Jezus, het is niet zozeer van belang wie onze naasten zijn. Zo heb ik vaak die tekst ook geïnterpreteerd. Dat ik dacht van, oh, wie is je naaste? Nou, dat geldt. Jullie zijn allemaal mijn naaste. Maar Jezus zegt letterlijk, voor wie wil jij een naaste zijn? Voor wie ben jij een naaste? Dus centraal stond niet die verwonde man, maar wie van die 3? En dan had je die priester. En die priester, die kwam van Jeruzalem naar Jericho. En die had zoiets van, hij ligt er half dood. Als ik hem aanraak, dan moet ik zo'n reinigingsritueel gaan doen. Dan ben ik daar weer tijd mee kwijt. Het is zo Sabbat, dus ze verwachten mij. Ik heb allerlei afspraken in mijn agenda staan. Ja, ik kan er niet aan beginnen. Hij is sowieso half dood. Dus die loopt er met een bocht omheen. En dan komt er een leviet. En die leviet, die had zoiets van, ja, zie hem daar liggen. Dat is eigenlijk best zillig. Maar ja, dat is ook niet gek, hè. Als je met die rijke kleding en dat geld rond gaat lopen, zo van, haha, catch me if you can. Neem dan een voorbeeld aan mij. Ik heb me gewoon redelijk simpel gekleed. Ik doe gewoon heel normaal. Ik ga die weg over. Dus hij heeft eigenlijk aan zichzelf te danken dat hij in die situatie is gekomen. En hij loopt er met een boog omheen. Die priester en die leviet. In hoeverre kunnen we ons daar niet in herkennen? Een drukke agenda. We leven weer naar die zondag. Belangrijkere dingen te doen. Maar wie weet, misschien heeft God wel je juist in die situatie geplaatst. Of juist, dat je juist deze persoon tegen het lijf loopt. Op je werk, of in deze kerk. Of je bent die leviet. Die zegt van, hallo. De keten op je vingers natellen dat gebeurt. Hè? Als je niet verkouden wilt worden, ga je toch niet zonder jas naar buiten. Hallo, naar bidden voor ziekte. Come on, man. Grown up. En we lopen er met een baan omheen. En dan komt die Samaritaan. En dan moet je weten, die Samaritaan, die lagen niet zo lekker met het Joodse volk. En het maffen is dat de twee Joden, de priester en de leviet, die lopen voorbij. Maar die Samaritaan, die eigenlijk in vijandschap leeft, die stopt bij hem. En die schat de situatie in. En hij voelt zijn pols. En hij denkt van, ja, dat klopt nog. Hij is gewoon nog te redden. En hij kijkt om zich heen en hij ziet niemand anders. Want dat is vaak, besef je dat, dat is vaak de situatie waar jij in geplaatst wordt. Dan ben jij vaak ook even de enige. En denk niet te snel, dat doet die ander wel. Dus wat hij doet, hij pakt olie, hij pakt wijn, giet dat over de wonden heen, verzorgt hem. Zet hem op zijn rijden, zet hem op zijn ezel, rijdt naar een herberg. Verzorgt hem daar ook nog verder. Betaalt aan de herbergier. En de herbergier kijkt hem raar aan, want die weet ook wel van, Samaritaan, vijandschap. En jij brengt hem en jij geeft nog geld? Well, what's happening with you? Hij geheel anders. Hij geheel anders. De les is, een mens die in nood is, alle mensen die in nood zijn, dat zijn je naasten. Momenteel hebben we 7,5 miljard mensen. En dat aantal van Breda, dat zul je beter kennen, want dat herhaal ik vaker. 187.000 lieve mensen hebben we hier. Er zijn gewonde mensen bij. Er zitten hier ook gewonde mensen. Laten we niet aan hen voorbij gaan. Laten we hen helpen. Laten we wijn en olie gieten over hun wonden. Laten we hen zalven. Genezing uitspreken, voor hen bidden. En dan komen we bij het laatste punt. En dat is, bid, pray for each other. Bid voor elkaar. Dat zijn in feite de 6 stappen, zoals ze in de voorbereiding naar mij toe kwamen van, dit zijn hele concrete stappen die we kunnen zetten. Bid voor elkaar. Daar staat in Jacobus 5 vers 16, beken elkaar je zonden en bid voor elkaar. Dan zul je genezen, want het gebed van de rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Ons gebed is krachtig. Ons gebed is krachtig en kan levensveranderlijk zijn. Bidden voor mensen op straat. Bidden voor mensen op je werk. Bidden voor mensen in deze kerk. Bidden in je huwelijk. Bidden voor je kinderen. Zegenend bezig zijn. Start ermee in het klein. Bouw het uit. Van jouw huis, naar je straat, naar je dorp, naar je stad, naar dit land. Op zo'n manier zullen wij een zegen kunnen zijn tot bloei van de stad. De zegen van oprechte mensen. En op deze manier, dus op deze manier gaan bouwen, verder gaan bouwen, en met een jaar mooier achter ons, als we op deze manier verder gaan bouwen met elkaar, weet je, dan geloof ik dat hun eenheid zullen groeien. Dan geloof ik dat hun kracht zullen groeien. Gaaf is dat. Mooi om je daar naar uit te strekken. En dan zegt Psalm 131, en daar wil ik mee afsluiten, wat is het leven goed in het Brabantse, nee, wat is het leven goed en mooi als mensen in liefde met elkaar leven. In liefde met elkaar leven. Iedereen geniet. Zoals je geniet van de geur van olie bij een feest in de tempel, iedereen geniet. Zoals je geniet van de dauw, 's ochtends op de berg Sion. Want daar geeft de Heer geluk en vrede voor altijd. Zo'n gave, geweldige belofte. Als wij zo bezig zijn met elkaar. Als wij die waarde, Jezus centraal. Als wij die waarde, we zijn gastvrij. We zijn persoonlijk, relationeel. We vinden mensen vinden we belangrijk. God op de eerste plaats. Maar ik hou net zoveel van je wat ik van mezelf hou. Als we dat gaan praktiseren, verder uit gaan werken. Man, je komt in een stuk vrijheid. Dat wil je niet weten. Maar ik hoop dat je het wel wil weten. Dat je lekker naar uit kunt strekken. Hey, laten we gaan staan met elkaar. Laten we gaan staan met elkaar. En even, ik geloof ook, hè, dat er staat in zijn woord waar 2 of 3 vergaderd zijn, en bijeen zijn in mijn naam. En dat zijn wij. Daar ben ik in het midden. Hij is in ons midden. Ja, maar je moet eens weten hoe ik hier naartoe gekomen ben. Of wat voor week ik achter de rug heb. Hij is hier in ons midden. Hij is bij jou, lieve zus. En hij veroordeelt niet. Hij heeft je lief. Hij heeft je lief. En ik wil gewoon even een privé moment wil ik met jullie creëren door gewoon onze ogen te sluiten of kijk even naar beneden. Maar gewoon even een privé moment. En vraag jezelf gewoon af van in hoeverre zijn er zaken gewoon vanuit het verleden die nog aan me trekken, die me omlaag trekken, waardoor ik gewoon nog niet het volle heil kan ervaren van God. Waardoor ik nog niet ervaring heb om in zijn belofte te kunnen wandelen. En als je dat hebt, dan zegt God deze ochtend, jullie hebben gesproken over gastvrij zijn. Maar ik ben gastvrij naar jou toe. Kom. En ik laat jouw beker overvloeien. Als jij meer van hem wil, om wat voor reden dan ook, hij weet het. Dan mag je dat kenbaar maken door gewoon je hand omhoog te steken. Ik wil meer van u, God. Ik wil meer van u ervaren. Als dat zo is, steek gewoon je hand omhoog. En dan zal ik voor je bidden. Heb je hand gezien? Heb je hand gezien? Dankjewel. 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 En ik wil ook nieuwe mensen de gelegenheid geven. Of mensen die misschien al jaren meelopen, maar eigenlijk nooit een bewuste keuze hebben gemaakt voor God of voor Jezus. Nooit een bewuste keuze om hen, om hun hart open te stellen voor hen, om hen binnen te laten. Is er iemand die op dit moment een keuze wil maken? Echt een hele bewuste keuze. God, ik wil u beter leren kennen, ik wil u toelaten in mijn leven. Dan mag je dat ook kenbaar maken door gewoon je hand omhoog te steken. Niemand kijkt. Steek je hand omhoog. Als je hand niet omhoog gestoken hebt, gaan we er gewoon vanuit dat je een goede, fijne relatie met Jezus hebt. Het is nooit te laat. Nooit te laat. Denk niet van, dat doe ik straks wel. Maak ik een keuze. Bij de lunch. Of morgen. Ga je niet weg voordat je een keuze hebt gemaakt. Dat is ook belangrijk. Dankjewel. Oké, laten we bidden met elkaar. En bid mij maar gewoon na. Lieve Heer Jezus. Ik dank u dat u een voorbeeld bent. Voor mijn leven. Voor deze kerk. En u bent meer dan een voorbeeld. U bent een leidsman. U bent mijn koning. U bent mijn allerbeste vriend. En ik wil u uitnodigen. Op dit moment. Om in mijn hart te komen. Ik wil mijn hart helemaal openen voor u, voor uw heil, voor uw plannen. En ik vraag op dit moment ook vergeving voor zaken die niet goed zijn in mijn leven. Heel bewust. En ik wil op dit moment de vrijheidsstapper. Bekleed met de mantel der gerechtigheid. Ik ben een vrij kind van u. Ik ben een zoon en dochter van u. Dank u wel, in Jezus' naam. Amen.